patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goeiedag beste luisteraars. Wat goed dat jullie luisteren naar deze podcast. Ik ben Femke Veldman, huiswarts en ik zit aan tafel met Liedewij Wind. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Liedewij, jij bent huisarts en kaderhuisarts GGZ en ook ACT-trainer. Ja. Ik ben huisarts en ik vind het heel leuk dat jij ons, mij en met name de luisteraar meeneemt in het fenomeen ACT. Een manier om te leren accepteren, omgaan met klachten en naar dingen te gaan die je belangrijk vindt in het leven. Jij kan het heel goed vertellen. Er is al een huisartsenpodcast voor gemaakt. Die is op het andere kanaal Huisartsenpodcast te luisteren. Maar in deze podcast willen we graag de patiënt meenemen in de uitleg over het leren accepteren en het weer gaan leven. Hè? Omgaan met de dagelijkse worsteling. En een dagelijkse worsteling, dat kan je zo breed zien als het leven is. Hè? Met alle worstelingen van pijn, stress, scheiding, ziekte. Ja. Nou, noem het maar op.
Ja, en dat is ons ook niet vreemd, hè? Dat overkomt ons allemaal.
Ja.
Dat is iets waar mensen ook op heel erg op kunnen vastlopen. En in mijn dagelijkse praktijk zie ik dat een heleboel mensen eigenlijk bij ons op het spreekuur komen. Ik denk ook op jouw spreekuur, op mijn spreekuur. Dat we allemaal met tegenslagen te maken hebben in het leven. We hebben allemaal momenten dat er opeens een ongewenste gast voor de deur staat. He, wat dan meteen een hele mooie metafoor is voor bijvoorbeeld een ziekte of een echtscheiding of het overlijden van een dierbare. Opeens staat het op je stoep en ja, daar zitten we niet op te wachten, daar hebben we niet voor gekozen, maar we hebben er wel mee te dealen. En dan is het de vraag, hoe kun je met de verdriet of de pijn die situatie met zich meebrengt, waar je eigenlijk niks aan kan veranderen, hoe kun je toch zorgen dat je grip blijft houden op je situatie en dat je toch nog kan blijven leven, ondanks dat je daar middenin zit. Het is natuurlijk ontzettend ingewikkeld, want mensen hebben vaak het gevoel dat datgene wat op hun stoep staat, hun ziekte of de pijn of het lijden, dat het eerst gefixt moet zijn of eerst voorbij moet zijn voordat ze weer verder kunnen met het leven. Maar sommige dingen gaan niet voorbij, sommige verdriet gaat niet over. Rouw blijft rouw, alleen Je leert er dus mee omgaan en weer verder te leven.
Ja, dus die ongenode gast die zit bij je op de bank. En je bent bezig met die ongenode gast. Je wil die ongenode gast eruit hebben, weg hebben.
Ja, dat is eigenlijk de natuurlijke reactie van veel mensen. Dat ze denken, nou, deze ongewenste gast, daar heb ik gewoon geen zin in. En stel, hij belt weer aan, dat je dan denkt, weet je wat, ik doe die deur niet open. Ik blijf bij die deur staan, zodat hij niet kan binnenkomen. Eigenlijk probeer je, en dat staat dan metafoor voor alle nare gedachten en gevoelens die nare situatie bij zich oproept. Denk bijvoorbeeld aan dat je een dierbare hebt verloren en dat je eigenlijk onwijs verdrietig bent. Maar ondertussen ga je gewoon keihard doorwerken. Hè, wat je eigenlijk doet daarmee is dat je eigenlijk de deur dichtduwt voor het verdriet. Ja. Je gaat keihard doorwerken, maar net doen alsof er niks is. En op een gegeven moment dan, ja, dan hou je dat niet meer. Op een gegeven moment zal de deur toch opengaan en zal het verdriet toch binnenrollen en groot in je woonkamer staan. En hoe ga je er dan mee om?
Ja, dus als jij kort kan weergeven wat in deze podcast het doel is om aan de luisteraar te vertellen.
Ja, het doel is eigenlijk om zeg maar handvatten te bieden om weer grip te krijgen op die dingen, die worstelingen in het leven die jou overkomen, die ons allemaal overkomen. En ja, het eigenlijk te zien als iets wat in de rugzak van jouw leven zit. En hoe je eigenlijk met al die dingen die in de rugzak van jouw leven zitten weer op weg kunt om die dingen te doen die je zo graag zou willen doen in het leven. He, om veel meer je weer te kijken naar hoe kan ik weer kwaliteit van leven en zingeving ervaren. Misschien moet ik er nog aan toevoegen. Mm-hmm. De meeste mensen hebben van nature een psychologische flexibiliteit en hebben iets ontwikkeld, een copingstrategie, een omgangsmanier ontwikkeld voor zichzelf, om eigenlijk om te gaan met de nare dingen die hen overkomen op hun pad. Alleen de mensen die bij ons op het spreekuur komen en die dus vastlopen, met een hulpvraag of worstelen of merken dat... Hè, jullie zijn op het spreekuur gekomen bij de huisarts, omdat de manier waarop je eigenlijk tot nu toe bent omgegaan met de situatie misschien wel jarenlang heel goed gewerkt heeft. Gewoon vanuit de ervaring, maar wat dus nu niet meer toereikend is. Dus wat je merkt is dat je daardoor misschien wel onbewust heel erg aan het vechten bent, aan het vermijden bent. Je bent heel erg bezig om die ongenode gast die bij jou voor de deur staat, en dat kan voor iedereen anders zijn, om die buiten de deur te duwen. En de vraag is of het jou lukt om die ongenode gast, om die binnen te laten en naast je op de bank neer te zetten en een kop thee aan te bieden en zeggen, kom maar binnen. En daarmee ook alle gedachten en gevoelens die binnenkomen er te laten zijn. En dat is wat we binnen ACT ook accepteren noemen, dat je accepteert dat die ongenode gast er is, dat die naast je zit op de bank met alle gedachten en gevoelens nadien. En wat dan het allermooiste is, wat er dan gebeurt, is op het moment dat je het echt toelaat, dat je dan zult ontdekken dat het veel minder erg is dan je aanvankelijk had gedacht. Ik heb zelf ook wel een mooi voorbeeld van mijn moeder die ernstig dement werd op jonge leeftijd. Ze is inmiddels overleden. En wat zo confronterend was... Allemaal lieve mensen en collega's die zeiden, nou, ik heb een mooie documentaire gezien over iemand met jonge dementie. Dat is echt iets voor jou om te kijken. Het enige wat ik deed was wegduwen, wegduwen, wegduwen. Want ik wilde er niet aan. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet het misschien toch maar eens toelaten. Dus ik ben op die bank gaan zitten. Ik ben die documentaires gaan kijken. In het begin stroomden natuurlijk de tranen over mijn wangen, omdat ik het gewoon allemaal maar herkende en herkende. Ik vond het echt best heel erg heftig. Maar daarna ontstond er ook een soort bevrijding en een soort, ja, zelfs lachen om bepaalde situaties en humor. En dat je, ik kon het weer wat meer, ja, een plek geven, relativeren. En het heeft me heel erg geholpen, ook als huisarts, om daarna, als ik dan weer geconfronteerd werd met mensen met jonge dementie, om dat meteen te omarmen en toe te laten. Dat is wat ik bedoel met die ongenode gast binnenlaten en ook het verdriet en de pijn die het met zich meebrengt en niet het de hele tijd weg te stoppen. In een jampot met een deksel erop en denken van, nou, ik doe net alsof het er niet is.
Je zegt nu, mensen die gaan naar de dokter met dingen die een soort van een bepaalde coping hebben gehad al een tijdje. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die we in het leven tegenkomen waarvoor mensen helemaal niet de dokter per se bezoeken. Of wat misschien wat kleinere dingen zijn. Of waarbij deze manier van kijken naar de vervelende zaken ook van toepassing is.
Ja, eigenlijk kun je ACT, acceptance and commitment therapy, of de elementen daaruit heel goed toepassen in je dagelijks leven. Ook als je daar niet voor naar de huisarts gaat. Ja. Dat klopt, ja. Omdat we allemaal kleinere en grotere worstelingen hebben in het dagelijks leven. Ja. En vanuit ACT denken we ook niet in diagnoses of in... het maakt echt niet uit. Het gaat om, ik zeg ook altijd, het gaat om, wat is jouw allergrootste worsteling? Waar heb je last van? Waar zit de pijn?
Ja.
En dat is voor iedereen anders. Dus je kunt daarmee met die pijn, met die worsteling, als je echt vastloopt naar de huisarts en de POH GGZ. En soms ga je ook nog verder naar misschien naar een psycholoog of psychiater. Maar je kan ook met je dagelijkse worsteling zelf kijken hoe je op een andere manier er tegenaan kan kijken. Door gewoon voor jezelf eens te kijken van, ja, hoe ga ik er eigenlijk mee om? En het is heel erg leuk om bijvoorbeeld te ontdekken wat je eigen vermijdingsstrategieën zijn. Je hebt eigenlijk hele directe vermijdingsstrategieën. Bijvoorbeeld, ik voel me rot. Ik ga de hele avond op de bank zitten Netflixen, want dan hoef ik niet na te denken. Je hebt ook een vermijdingsstrategie dat je denkt, nou, ik heb nu wel dat glas wijn of dat biertje verdiend, want ja, ik voel me zo rot. Nou ja, dat heet dan de vermijdingsstrategie van jezelf verdoven. Ik denk dat een heleboel mensen die ook wel kennen, dat je dat wel verdiend hebt. Of je hebt de vermijdingsstrategie dat je denkt, weet je wat, ik ben bang voor een vliegtuig. Ik stap nooit meer in een vliegtuig. Dat is echt letterlijk vermijden. Maar je hebt ook een heleboel subtiele vermijdingsstrategieën die je eigenlijk als patiënt of als mens, we hebben het eigenlijk helemaal niet over patiënten, maar mensen, ja, wij allemaal niet doorhebt. En Ik heb bijvoorbeeld zelf ook wel een favoriete vermijdingsstrategie. Ik vind het bijvoorbeeld ontzettend moeilijk om boos te worden. Of om, ik wil altijd aardig gevonden worden. Dus als dan iemand, een collega aan mij vraagt, wil je dit of dit voor mij doen? Dan zeg ik eigenlijk altijd ja. Nog zonder erbij na te denken, een soort van automatisme geworden. Met als gevolg dat ik soms ook gewoon veel te veel dingen op mijn bordje heb liggen.
Ja.
Misschien ken je die wel. Ik denk dat een heleboel mensen die wel kennen. En dat is ook wat je gaat proberen vanuit ACT. Je gaat kijken naar wat zijn mijn favoriete copingstrategieën. Wat zijn mijn favoriete vermijdingsstrategieën. Heel direct, hè, met bijvoorbeeld dat Netflixen. Of ook indirect vanuit gedachtes. Wat je voor jezelf, dat je er zelf de lat hoog legt. Van ik mag geen fouten maken. Ik moet altijd aardig zijn. Alles moet perfect zijn of het huis moet eerst helemaal op orde voordat ik 's avonds pas mag ontspannen op de bank. Allemaal van dat soort subtiele manieren, gedachtes om proberen controle te hebben op het leven. Maar die jezelf wel heel erg in de weg kunnen zitten.
Ja, in de weg zitten. Ik zit even te denken wat mijn vermijdingsstrategie zou zijn. Om strakjes heel erg gestructureerd door ACT met jou te gaan. Vermijdingsstrategie, ik kan heel slecht in de toekomst kijken van, om plannen te maken. Dan en dan moet dit en dat allemaal gebeuren qua als bepaalde dingen in de toekomst echt geregeld moeten worden. En dan zeg ik echt heel vaak, dat zien we wel. Oh, dat komt wel. En dat vindt mijn omgeving wel irritant volgens mij. Maar dat, inderdaad die vermijdingsstrategieën. Als je dat, maar in hoeverre kan
mag ik
dat?
Mag je dan iets vragen?
Ja.
Jij zegt van dat zien we wel, dat komt wel. Dan heb je een gedachte dat je misschien iets wil doen. Wat ik altijd dan zeg ook tegen patiënten van, wat is welke kant zou je op willen bewegen en wat is voor jou de waarde?
Ja, het is natuurlijk veel rustiger om nu over dat ding te gaan nadenken wat over 2 weken gaat gebeuren. Om dat af te tikken met, dan hebben we dus een plan en dan is iedereen op de hoogte. Iedereen die wat moet doen, weet ik wat, er moet iemand rijden naar iets of dan is het geregeld.
Dus maar, je hebt wel een waarde van dat het fijn is als het soort van, op tijd allemaal klaar is. Mm-hmm. En dat daar een soort van rust omheen is.
Ja, maar ik vind het irritant om al te vroeg dat soort dingen echt te gaan plannen. Ik denk heel vaak van, maar dat komt allemaal wel. Dat gaan we niet nu al helemaal afdichten.
Dus jij hebt ook een waarde dat je gelooft in dat het altijd goed komt.
Mm-hmm, zeker.
Ja.
Maar dat heb ik meer dan degene die bij dat plan betrokken is.
Ja. Ja, dat is wel interessant eigenlijk, hè? Want zo hebben we allemaal onze eigen waarden, maar ook onze eigen controlemechanismen. En waarschijnlijk heb jij een minder groot controlemechanisme van het allemaal precies gestructureerd en gepland doen. Terwijl misschien jouw partner of iemand met wie je samenwerkt wel dat strenge controlemechanisme heeft en echt heel planmatig aan de slag gaat. Het is niet voor niks dat je in de DISC. Je hebt allerlei types die je bent in
kleuren,
een team, zeg maar, allemaal kleuren. Jij bent dan niet het, welke kleur is dat ook alweer? Blauw of zo? Het hele nette en geordende type.
Ja.
Maar jij bent meer het creatieve type.
Een
beetje geel en een beetje groen. Ja, dat ben ik ook trouwens.
We moeten niet samen een plan maken.
Nou, wat vooral heel erg leuk is, is om vooral vanuit ACT denken we heel erg. Jij bent oké, ik ben oké. En dat zeg ik ook altijd tegen mensen met wie ik in gesprek ben. Van mensen schamen zich altijd heel erg voor hun gedachtes. Maar eigenlijk zijn die gedachtes allemaal oké. En het is niet voor niks dat je al die gedachtes hebt. Want je hebt een hele leergeschiedenis. Zoals jij en ik hier zitten, hebben we vanaf jeugd af aan tot en met nu hebben we allerlei ervaringen in ons leven. En mensen zijn uniek omdat ze niet alleen maar vanuit die ervaringen een soort van geconditioneerd worden. Hè, zoals dieren dat hebben. Dus, maar ook dat ze allerlei talige constructies hangen aan die ervaringen. Dus het is heel logisch dat als jou iets overkomt, je zit midden in een ervaring, dat je dan opeens kan denken, oh help. Dat je bijvoorbeeld je onzekerheidsmechanisme opeens weer omhoog komt. Of dat je perfectionisme opeens weer heel erg, omdat je weet van, ik moet het gewoon heel strak organiseren, want anders komt het nooit goed. Of ik moet wel aardig zijn, want anders ben ik bang dat ze me niet meer aardig vinden, dat ik er niet bij hoor. En dat kunnen thema's van vroeger zijn. Maar het gaat er eigenlijk om dat je een beetje meer bewust wordt van je eigen thema's in je hoofd, die gewoon ontstaan zijn uit je eigen leergeschiedenis. En die ook kunnen zorgen voor worsteling, voor onzekerheid, voor gepieker, voor perfectionisme. En dat heeft er ook echt tot hele prachtige resultaten geleid. Want ergens zijn we toch gekomen waar we gekomen zijn.
Ja.
Alleen kan best wel zijn dat in de nieuwe situatie waarin je zit en waarin je onwijs aan het worstelen bent en eigenlijk geen grip krijgt en een beetje in paniek bent, dat het dan niet meer werkt zoals je het vroeger altijd deed.
Ja, en dat het dan een worsteling wordt.
Ja,
ja.
En dan is het vooral heel fijn om je te bewust te worden van, oké, wat zijn dan gedachtes die maken dat ik wat verder afdrijf van wat ik wil doen, door bijvoorbeeld uit angst om stappen te maken. En wat is van mij van waarde? En daarom vroeg ik dat ook aan jou toen je het had over dat plannen en structureren. Maar wat is je waarde? Ja, als het jouw waarde is om daar toch ook organisch mee om te gaan. Ja, zoals bijvoorbeeld dit gesprek wat wij nu hebben. Dat hebben we helemaal niet op papier gezet. Dat verloopt organisch.
Ja.
Dus vertrouwen dat het goed komt.
Ja. Ja, inderdaad, dit gesprek is niet geregisseerd, dat klopt. Maar we hebben wel een bepaald doel. Dus straks, we stellen het nog een beetje uit, maar we gaan het zo meteen gestructureerd door ACT-technieken heen, zodat je dit als luisteraar ook toe kan passen op je eigen worsteling. Maar nog even die talige constructies, Liedewij, die had het erover. Kan je dat nog even uitleggen?
Ja, dat is eigenlijk een ingewikkeld woord. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat wij, als er een gebeurtenis is, iets naars ons overkomt, dat we daar ook altijd woorden aan geven in ons hoofd. Stel, je relatie gaat uit, dan kunnen de gedachten in je hoofd of woorden in je hoofd komen als, het komt nooit meer goed. Of, zie je nou wel, ik ben niet leuk genoeg. Niemand vindt mij leuk. Wat ben ik nou voor partner? Ik ben waardeloos. Dat soort nare woorden kunnen zomaar gekoppeld worden aan zo'n situatie. Kan natuurlijk ook heel anders zijn. Het kan ook zijn, stel de relatie is uit en je denkt, poeh, nou ik ben echt zo klaar met die kerel.
Ja.
Het kan natuurlijk ook heel erg anders de andere kant op gaan. Van geef mij maar een nieuwe.
Ja.
Dus het is ook maar net wat voor gedachten daaraan gekoppeld wordt. Maar vooral die gedachtes van het komt nooit meer goed en ik vind nooit meer een nieuwe partner of ik ben waardeloos, kunnen natuurlijk ook maken dat je heel erg in een put terechtkomt en depressief wordt. En dan zit je zo vast dat je toch echt behoefte hebt aan hulp en naar de huisarts gaat of de POH voor gesprekken. Maar het kan ook zijn dat je misschien zelf wel bewust wordt van het feit, oh ja, ik heb nu hele sombere gedachtes, maar het kan ook zijn dat je weet van, oh ja, het is van mij wel van waarde om toch door te gaan met mijn leven en leuke dingen te blijven doen met mijn vrienden of met mijn familie. En dat je zelf al eigenlijk weer op zoek gaat naar dingen die voor jou er wel toe doen in het leven. Hè, dat betekent dan dat je met dat verdriet, want dat verdriet van die relatie gaat niet zomaar weg, maar dat je toch in staat bent om toch te kijken van, ja, dat verdriet is er en met dat verdriet in mijn rugzak ga ik toch gewoon proberen om wel gewoon mijn leven voor te blijven leven met vriendinnen en vrienden. Het kan ook zijn dat je echt vastloopt en met je verdriet op de bank gaat zitten letterlijk en niet meer vooruit komt.
Hm. Ja.
En dan is het heel erg fijn dat er iemand is die jou de weg wijst naar hoe je weer in beweging kan komen en die dingen kan zien die op een ander levensdomein voor jou nog steeds van waarde zijn.
Hm.
En dat iemand jou daar weer eventjes in op weg helpt.
Ja. Ja, en ook helpt in het die talige constructies, wat dus eigenlijk een soort eigen overtuigingen of gedachten zijn,
ja,
die om te zetten naar helpender,
ja,
gedachten. Of juist met deze ACT-manier de ongenode gast binnenlaten.
Ja. Maar wat ik nog wel even wil zeggen is dat we vanuit ACT zeggen we altijd van, de situatie kunnen we niet veranderen, dat noemen we directe pijn. Dus het feit dat je relatie uit is, kunnen we niet veranderen. Het feit dat jij bijvoorbeeld een ernstige diagnose of ziekte hebt, dat kunnen we niet veranderen. Dat er iemand is overleden, kunnen we niet veranderen. Dat zijn Hele nare, heftige gebeurtenissen die zorgen voor directe pijn. Wat we wel kunnen veranderen, is de gedachten die we er dan daarna aan koppelen. Op het moment dat jij vanuit die nare situatie denkt, ik ben waardeloos. Zeggen we vanuit ACT van ja, die gedachte, dat is dan iets wat gewoon is ontstaan, dat gebeurt in jouw hoofd. Die gedachte is er. Het is niet zo dat we zeggen, je moet met die gedachte stoppen. Nee, die gedachte is er, maar het is wel iets dat nou die gedachtes maken of je van pijn ook daadwerkelijk een nog grotere lijdensdruk gaat ervaren. En dat is wel wat je inzichtelijk probeert te maken. Wat is directe pijn en wat is nou het lijden door al die gedachtes die je er zelf aan koppelt?
Die jou extra lijdensdruk geven.
Ja, ja. Bijvoorbeeld je snijdt je in je vinger, dan heb je bloed en heb je een snee. En als je dan denkt, help, mijn vinger valt eraf, help, ik bloed dood, dan wordt de ellende rondom die snee in je vinger veel groter. En op het moment dat je een gedachte hebt, oh, ik heb een snee, balen, geef me een pleister, dan voel je eigenlijk al dat het veel lichter is.
Ja. Ja, dus kan ik het eigenlijk zo zien dat je enerzijds, je hebt G-schema's. Nou, die gebruik ik in de praktijk ook heel veel om juist die gedachte te bekijken en te veranderen in een helpender gedachte. Je hebt die manier om te gaan met dat soort gedachtes. En aan de andere kant heb je ACT, waarbij er gedachtes zijn. Die kunnen de lijdensdruk groter maken van de situatie die gebeurd is. En daar leer je mee omgaan. Dus dan ga je niet specifiek naar die gedachtes kijken om die soort van om te zetten naar een helpender gedachte.
De gedachten zijn er. En het is heel ingewikkeld om die automatische gedachtes om te vormen. Dus vanuit ACT zeggen we, die gedachten zijn er gewoon. En het is ook de bedoeling dat je die gedachten omarmt.
Ja.
En dat is een beetje raar als ik dat nu zeg, want dan zul jij je afvragen, wat is dan omarmen? Maar gewoon het toelaten, letterlijk op de bank gaan zitten en voelen dat je inderdaad misschien op dat moment de gedachtes ja, in je hoofd zitten die denken, het komt nooit meer goed en die denken dat je waardeloos bent. Maar waarschijnlijk zijn er veel meer gedachtes die er in je hoofd zitten. En dat je gaat kijken van, maar wat ga ik nou eigenlijk met die gedachten doen? Dus dat je leert kijken naar je gedachten, meer vanuit een afstandje.
Ja.
Dus wat je met ACT gaat doen, is ook een beetje spelen met dit soort hele hardnekkige gedachtes die alsmaar in je hoofd blijven rondzingen. En waar je eigenlijk niks aan hebt, want ze brengen je niet dichterbij bij je dromen, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ja. Dus dan gaan we oefeningen doen en met rare stemmetjes spelen met die gedachtes. Of we gaan proberen die gedachtes op wolken te zetten. Hè, dat je visualiseert dat je op het gras ligt. En dat je al die gedachtes maar gewoon op een wolk zet en laat meevoeren met de wind. Gewoon puur om je bewuster te worden van wat speelt zich allemaal af in mijn hoofd.
Ja, ja, en dat, hè, luisteraars zijn van heel verschillend publiek die luisteren. De een die zal het iets te snel, te zweverig vinden. De ander die heeft daar minder moeite mee om gedachten bijvoorbeeld op wolkjes te zetten. Maar dit zijn trucjes die voor de een werkt dit, voor de ander werkt dat. Ja. En natuurlijk weten we niet wat voor jou als luisteraar werkt. Maar dit is wel, denk ik, het ingewikkeldste stukje wat we nu hebben besproken eigenlijk. En dan wordt het nu makkelijker. Dat beloof ik aan de luisteraar. We gaan nu echt naar metaforen of manieren binnen ACT om te gaan met een worsteling. Om hier verder mee aan de gang te gaan en de metaforen en de huiswerkopdrachten te horen, verwijs ik naar deel 2. Daar komen de hoekstenen van ACT aan bod. Zometeen zal Liedewij nog één keer de vraag beantwoorden, wat maakt nou dat ACT handig is? Kan je nog één voorbeeld noemen? En dat gaat over een man met een dwarslesie. Die is misschien herkenbaar van de podcast die al gemaakt is voor huisartsen. Maar dat verhaal, dat schetst een heel goed beeld van waarom nou eigenlijk ACT. Voor die casus wil ik nog één ding zeggen en dat gaat om het waarderen van een podcast. Ja, dat zijn helemaal niet mijn waarden, maar het schijnt dat als je
als je meer sterretjes krijgt, dat je dan beter gezien wordt. Dus dat meer mensen toegang krijgen tot deze podcast, tot dit verhaal. Ja, en dat vind ik wel belangrijk. Dat is wel mijn waarde. Dus vriendelijk verzoek, mocht je deze podcast waarderen als een 5 sterretjes. Nou, geef dan heel graag een waardering. En als je minder dan 5 sterretjes zou willen geven, dan kan je die beoordeling natuurlijk overslaan. We gaan nu nog in deze podcast luisteren naar Liedewij, opgenomen met een dictafoon. Daar komt ze.
Hoi Femke, je vroeg mij nog één voorbeeld in te spreken over een patiënt met een dwarslesie. Misschien wel goed om daar iets over te zeggen, want vanuit de oude definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie was het eigenlijk zo dat je zo ziek bent als je diagnose. Dus de persoon die ik ken met een dwarslesie zou dan behoorlijk ziek zijn, omdat hij een ernstige beperking heeft, namelijk niet meer kan lopen. Nu is er met de komst van positieve gezondheid een nieuwe visie gekomen op wanneer je eigenlijk patiënt bent, wanneer je eigenlijk ziek bent. Die nieuwe visie gaat er dus eigenlijk over niet alleen maar welke diagnoses je op je pad hebt gekregen, hè, die onverwacht voor je deur stonden, maar meer eigenlijk, hoe ga je daarmee om? Ik ken dus iemand die een dwarslesie heeft gekregen. Ja, dat moet vreselijk zijn als je zoiets overkomt. Je leven valt in duigen, je kan niet meer lopen. En alles wat normaal gesproken vanzelfsprekend was, is niet meer vanzelfsprekend. Ik sprak deze persoon. En wat nou zo ontzettend bijzonder was, is dat hij zei van, eigenlijk is er ook weer niet zoveel veranderd in mijn leven. Ondanks de dwarslesie die ik heb opgelopen met mijn hobby, heb ik een manier gevonden om nog steeds mijn hobby uit te oefenen. Ondanks mijn dwarslesie kan ik nog steeds het werk doen wat ik altijd deed en wat ik zo graag doe. Dus hij zei, ik voel me eigenlijk geen patiënt in die zin, want ik kan nog steeds de dingen doen die er voor mij toe doen in het leven en ik kan nog steeds, ja, ik ervaar nog steeds kwaliteit van leven. Nou, en dat is ook wat de nieuwe definitie van gezondheid zegt. Je bent niet zo ziek als je diagnose, maar de mate waarin je je ziek voelt wordt vooral bepaald door de manier waarop je met je ziekte omgaat of weer opnieuw kwaliteit van leven en zingeving kan vinden, ondanks de ziekte die je hebt. Misschien is dat een illustratie van hoe je van de pijn die jou overkomt, wat het verschil kan uitmaken tussen of dat een grote lijdensweg wordt of dat je meer vanuit mentale flexibiliteit kan kijken wat er nog wel mogelijk is, ondanks de diagnose.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!